Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser.
Welkom bij een nieuwe podcast. Het leven begint bij 40. Ik voel nu al dat dit een topgesprek wordt. Want het gaat onder andere over gelukkig zijn. We willen dat allemaal zijn. Nieuwe inzichten zijn altijd welkom. En Slongs gaat die ons geven.
Oh ja.
Ja, Slongs, ik verwacht zoveel van jou. Hè. Ik heb een paar interviews met jou recent gelezen. En ik dacht echt, ik moet dat boek ook hebben. Maar heb je het bij je boek? Lach naar mij.
Nee, Anke, ik heb het niet bij. Ja, ik ben zo als marketingmanager, daar ben ik dus geen held in. Administratie en zo, no.
Ja. Maar vertel eens over je boek, wat is het voor iets?
Het boek gaat eigenlijk, mensen vragen geregeld af van, Slons, is hij nu echt zo oprecht happy? Of pakt hij iets? Of how does she do that? Altijd positief, het glas is altijd half vol. Mm-hmm. Ik heb dat mezelf aangeleerd. Met behulp van bepaalde mensen waar ik naar opkijk. En dat is op een jonge leeftijd begonnen bij mensen zoals Bob Marley. Op latere leeftijd is een Dalai Lama erin geslopen. Maftig genoeg zit in een Colin Hugo er ook voor die tussen.
Wat een mooi gezelschap.
Ja. Het is eigenlijk... ik heb mijn eigen aangeleerd om gelukkiger in het leven te staan. Letterlijk. Ik heb... mezelf bepaalde technieken zijn dat niet, maar je kunt je brein eigenlijk trainen. Je brein is de computer. En wat je erin stikt, zal er ook uitkomen. Dus als je je brein voedt met filosofieën die dat je positiever naar het leven doen kijken of je helpen om je minder zorgen te maken over alledaagse problematiek, dan als je er lang genoeg mee bezig bent, dan wordt je brein... letterlijk geherprogrammeerd.
Want van nature ben je niet in een vat met optimisme gevallen, of wat?
Als jongeling, ik ben nu een iets oudere jongeling. Als jongeling was ik eigenlijk...
Piepjong voor ons publiek, hoor, Slongs.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Okay. Dus toen ik nog veel jonger was, toen de dieren nog spraken, dan was ik eigenlijk best wel een, als ik er nu op terugkijk, een ongelukkige, onzekere puber.
Ja?
Zo, van mijn 13 tot mijn 18, 19 was ik eigenlijk niet gelukkig. En ik had een soort masker gebouwd, om mij in de wereld te zetten. Maar later ben ik erachter gekomen dat ik dat masker niet ben. Dus de stoere, grofgebekte, jongensachtig meisje dat zich in de wereld voorbewoog als Charissa dan zijnde, dat was eigenlijk een soort kokon. Een soort avatar waarin ik mij in voortbeweeg. En daarachter, of daaronder, zat een heel onzeker, bang meisje dat gewoon door iedereen geliefd wou worden.
Mm-hmm. Zoals vele mensen. Hè.
Dus zoals veel pubers mensen, ook. Hè? Ja.
We allemaal toch ergens.
Ja, in de
puberteit. Maar nu nog altijd.
Ja.
Ja, dat is toch. We willen toch allemaal graag gezien
zijn. Als je dat begint te onderkennen of je begint te leren zien van dat klein Charissa-kin is er ook en die is... die heeft ook aandacht nodig, dan kun je dat stilletjes beginnen die naar jou aan te pellen. Mm-hmm. Schrijf ik ook op een gegeven moment in mijn boek. Ik was verplicht op een gegeven moment om de ajaan te beginnen pellen. En dan begin je stilletjes aan lagen te ontdekken van jezelf. Bijvoorbeeld in liefdesrelaties. Ik trok altijd mannen aan die mij naar beneden haalden op een of andere manier. En dan heb ik beseft door mijn ajaan te beginnen pellen dat ik zo'n mannen toeliet, omdat ik, niet genoeg van mezelf hield. Mm-hmm. Dus daar... was dan een groot sleutelmoment van, dan moet ik daarom gaan werken.
En hoe doe je dat dan?
Ja, hoe doe je dat
dan? Ja, want ik lees dat dan ook van jezelf houden. Hè? Het begint allemaal bij jezelf en het is toch moeilijk?
Wat mij veel geholpen heeft, ik heb daar natuurlijk ook wel therapie voor gevolgd en daar schaam ik mij totaal niet over en ik zou het echt aan iedereen aanraden, is dat ik ontdekt heb wie dat klein Charissa-ken is. Wie dat... bang meisje is dat eigenlijk geliefd wilt worden en gewoon mee wil spelen met de rest. En als je dat deel begint te onderkennen en je begint dat als een soort persona te bekijken, dan kun je die ook gewoon troosten of zo.
Ja?
Jezelf als derde persoon eigenlijk voor een stuk.
Ik bezien eigenlijk mezelf en jullie daarbij ook als zo inherent sowieso schizofreen.
Sowieso?
Ja, we hebben allemaal verschillende deelpersoonlijkheden die... samen Anke maken of Sven of Slons. Bijvoorbeeld, als het gaat over de oceanen die overlopen van plastic, dan komt er een heel strijdvaardige Slons/Anouna de Wever boven. Ja. Als Matthias Schoenaerts op tv komt, komt er een heel andere Charissa naar boven.
De geilste Charissa komt dan naar boven.
Dan komt elk deel van Charissa naar boven. Maar het hangt er vanaf in welke omstandigheden dat ik mijn eigen bevind, welk deeltje dat het voortouw neemt.
En dat is oké. En dat is oké.
Ja, ik heb daar neem daar geen medicatie voor.
Nee, oké.
En je hebt dan geleerd om die allemaal te omarmen.
Ja.
Ja.
En ik ben echt dankbaar dat ik toch die therapie een aantal jaar gevolgd heb, om te gaan voelen waar dat dan zit.
Ja.
Want dat zijn allemaal heel subtiele gevoelens waar je dan op moet letten. Bijvoorbeeld als je wordt afgewezen door iemand. Dan kun je zeggen, de jongen wijst mij af. En dan, ik dacht ook lang dat die pijn daar zat. Maar vaak gaat die pijn over iets dat je in je jeugd hebt meegemaakt. Ik ben lang gepest geweest en vaak ook afgewezen geweest door vriendjes van vroeger, waar ik niet mee mocht spelen.
Ja.
Dus vaak is dat ook dat gevoel dat daarmee aan gekoppeld zit. Want als volwassen vrouw, realistisch, heb ik zoiets van, oké, fijn, on to the next, zee, groot, veel, vissen, wauw.
Ja.
Maar dat kleine meisje, dat gekwetst kleine meisje, speelt daar dan weer in mee.
Ja. En dat meisje, dat gaat niet weg, dat blijf je
altijd. Dat blijft daar altijd in.
Ja, want het is niet dat je therapie hebt gevolgd om af te geraken van dat kleine meisje.
Nee, je blijft wie dat je bent, hè? Maar je leert een beetje rapper zien wat dat er nou net speelt.
Ja.
En je kunt gemakkelijker je eigen troosten.
Ja.
Of zo.
En ook snel relativeren en er terug voor gaan.
Ja.
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 Oh, maar ik vind dat wel een mooie kijk. Ik had het nog nooit zo bekeken. Dat neem ik al mee uit dit gesprek, zeg. Verschillende anketjes. Ik omarm ze allemaal en ik troost de drama queen.
Maar ik ken de verschillende, hoor.
Ja.
Ik zit elke ochtend met een pak van die ankers in de studio.
Ja, maar dat is toch een mooie manier om naar te kijken. Ja.
Ja, het is een manier. Als het voor, jou werkt, dan is het
toch
belangrijk.
Ik zeg niet dat het is, maar voor mij werkt dat wel of zo.
Ja. Ja. Zeg maar dan, je hebt leermeesters, wel speciaal wat je zegt. Je gaat van Bob Marley over de Dalai Lama naar Nicole en Hugo. Wat heb je van mechanismen meegenomen van die mensen die je nu noemt, om gelukkig te zijn?
Bijvoorbeeld van Bob Marley heb ik geleerd dat je...
Smoren.
Piep. Heb ik geleerd dat je van je zwakte je sterkte ook kan maken.
Ja?
Bob Marley was een dubbelbloed. Hij was zoon van een blanke vader en een zwarte moeder. En hij werd niet aanvaard, nog door de zwarte, nog door de blanke. En dat heeft tegen hem gespeeld, totdat hem dat zelf heeft omarmd. En dat heeft omgedraaid. En zijn eigen als speelfiguur is beginnen opstellen tussen de blanke en de zwarte gemeenschap.
Oh, ja, ja.
Dat is een klein dingetje van...
Nee, maar het is goed, maar het is heel concreet. Hè.
Dat is heel concreet.
Ja, en je hebt ook dubbelbloed, hè?
Ik heb ook dubbelbloed.
Het is mooi, sorry, maar nu ben ik waarschijnlijk helemaal weg van de wereld. Maar even in mijn hoofd zei het halfbloed, maar dubbelbloed, dat is de manier om er op een positieve manier...
Dat is een veel mooiere manier om erover te praten.
Ik had het echt nog nooit gehoord.
Halfbloed is alsof je niet
een
volledig
mens bent.
Ja, maar dubbelbloed is dat je van de twee...
Maar ja, tuurlijk, en dat is het eigenlijk ook, hè?
Ja.
Het is ook echt dubbelbloed.
Ja.
Oh, cool.
En bijvoorbeeld mensen die een soort handicap hebben of een beperking, zie je vaak dat die dat ook kunnen omdraaien in een sterkte. Die beginnen, dus bijvoorbeeld een man zonder armpjes en zonder beentjes, die ongelofelijke, fantastische TED-talks geeft.
Yeah. Ik heb die alles gezien.
Als je naar die TED-talks kijkt, niemand blijft onberoerd. Dat is... Dat opent je hart in... Dat klinkt nou ook heel spiritueel en zo, maar... It really opens your heart.
Ja, ja.
Je voelt echt iets open gaan en je laat een bepaald gevoel toe en je wordt erdoor geraakt, zelfs al heb je geen beperking. En beginnen zo je eigen... Zo van, oh wauw, wat zit ik mijn eigen net toch eigenlijk fucking zorgen te maken. Sorry voor mijn taalgebruik soms.
Maakt niet uit. Het is de podcast, alles kan niet slongs.
Zeg de Dalai Lama, dat vind ik ook
wel Dalai, dat is mijn homeboy. De Dalai Lama, die is in mijn leven gekomen toen ik 20 was, denk ik. Met een klein, dun boekje en dat heette De Kunst van het Geluk.
Ja.
En omdat ik een vrij onzeker, toch niet altijd even gelukkig iemand was, had ik zoiets van, hoe bedoelde De Kunst van het Geluk? Dus waar, je kunt je eigen dat aanleren of wat?
Mm-hmm. Ja.
En ik heb dat boek verslonden... En wat ik daar vooral uit heb meegenomen, daar heb ik ook een liedje over gemaakt.
Okay.
Het liedje heet Lacht naar mij.
Aha.
Ja.
Zingt u maar.
Dus het is een interview tussen de Dalai en Howard Cutler, een man uit het Westen, een journalist, die nogal kritisch staat tegenover esoterie en Oosterse filosofie, bla bla bla. En die zegt op een gegeven moment, die zegt, Dalai, allemaal goed en wel.
Laat maar zitten.
Sorry. Oh. Hij was echt aan het wachten op die mop. Ja, vanaf het moment dat Dalai Lama viel, vijf minuten geleden was hij al aan het denken van wanneer smijt ik die mop in.
Maar jij brak het op in Daila. Dat dacht ik, ja. Nee.
En wel een Dalai, die zou ermee kunnen lachen. Ja. Een Dalai is een vrolijke mens.
Ja.
Maar op een gegeven moment vraagt hij aan Howard om de D. ja, allemaal goed en wel met uw lachen en zo, maar bij ons in het Westen, iedereen loopt er rond met een gezicht tot op de grond en alsof dat het gewicht van heel de wereld op hun schouders hangt. Niemand zegt goeiedag of lacht naar elkaar. En dan die zei tegen een Howard van, allee, die vroeg aan Howard van, en jij? Lachte jij soms naar de mensen dat je ze tegenkomt op de straat? Nee. Ja, misschien moeten daar iets mee beginnen.
Ja.
Misschien moeten zelf eerst eens lachen naar de mensen en zien wat dat de reactie is. En ik ben dat dan ook beginnen doen.
Ja.
En in het begin voelde u een beetje als een psycho die dan op te lachen naar iedereen op straat. Maar je merkt heel snel dat mensen eigenlijk automatisch graag teruglachen.
Klopt, ja, absoluut.
Van nature zijn we eigenlijk sociale...
Wij willen niet liever.
Ja, we willen niet
niemand liever. Moet het initiëren.
Ja, eigenlijk zijn we allemaal verdoken troetelbeertjes.
Ja.
Maar ik ben geen
zelfs van er niet.
Ik ben geen troetelbeer, maar als ik ga wandelen, dan merk ik ga heel veel wandelen. En ik zie mensen elkaar passeren zonder goeiedag te zeggen, heel vaak. En ik vind dat heel raar om iemand tegen te komen zonder... Dus ik zeg... Altijd goeiedag. En bijna iedereen zegt op meteen, goeiedag, hè, je terug. Voilà. En je ziet een glimlach. En dan zijn een paar van die rare people's die dan niets doen en
maar
niet
die
zeggen.
Zijn misschien geschokt, want die weten misschien niet dat ze moeten reageren.
Of ongelukkig.
Ja, en dan zit je al een kilometer verder en dan denken ze, had ik toch maar iets gezegd?
Voilà.
Misschien.
Dan loopt hij achter de hoek en dan verschijnt er misschien toch een flauwe grijns op deze gezicht, maar dan heb jij dat niet meer gezien.
Ik heb deze week voor de tweede keer in een paar maanden tijd een gsm op het wandelpad gevonden. En dan gaan zoeken, voor de tweede keer, en dan gaan zoeken in die gsm en bla bla bla. En er zat dan ook ergens een nummer in een naamkaartje. En ben ik beginnen rondbellen. En dan heb ik die man gevonden, die was nog ergens aan het fietsen. Enfin, lang verhaal kort te maken, die heeft dan mij teruggevonden. En die man zei tegen mij, en ik dacht, oh my god, dit is toch meest logisch om die mensen dan te proberen helpen. En die zei, het doet mij weer... meer geloven in de goedheid van de mensen, zei hij. Want ik was dat kwijt. Ik dacht, ik heb alleen maar uw gsm teruggegeven. Maar zie je?
Dat is een mooie gebaren, hè?
Nee, ik vind dat ook helemaal normaal. Maar het feit dat je dat al doet geloven...
Dat je dat mensen, al abnormaal vindt.
Dat je het eigenlijk normaal vindt, die krijg ik nooit meer terug. Ja.
Ik was vorige week in een grote supermarkt. Ik zal de naam niet vernoemen. Of mag ik dat wel in de podcast?
Een podcast van
De Aldi. Ja. Ik ga graag naar De Aldi.
Love De Aldi.
Ja, shoppen in De Aldi. En... ik kwam aan de kassa en ik had eigenlijk alleen een broccoli nodig. En ik dacht, toma, ik was mijn portefeuille vergeten.
Oei.
Ja, kan gebeuren, hè.
En
er staat een mevrouw achter mij, een Marokkaanse mevrouw met hoofddoekie. En die zo, kom, hier, ik zal je een broccoli wel betalen. Ik zeg, maar dat moet jij nu toch niet doen? Dat is gewoon stom van mij. Nee, kom hier, die een broccoli zegt, wat is dat een broccoli? En die met een broccoli betaald.
Oh, hoe lief.
En dat was ook echt zo... Ineens... We zijn al die vol regenbogen en de mensen achter ons in de mevrouw van de kassa en iedereen was zo mee in die bubble of love.
Ja.
Dat was echt een heel schoon moment en ik ben eruit gefietst, al zingend. En,
de lekkerste broccoli ooit.
Ja, dat was gewoon fantastisch.
Oh ja, zo moeten we meer zijn.
En Nicole en Hugo, dat moet ik nu ook weten. Wat heb je van Nicole en Hugo dan?
Nicole en Hugo hebben ervoor gezorgd dat ik voor de eerste keer de dingen waar ik in geloofde, in een liedje heb gegoten. Want hun liedje, Goeiemorgen, Goeiedag, als je dat begint te ontleden, hoe een schone tekst dat is, dan is dat zoiets van, ja, maar die wisten toch iets. Hè?
Ja.
En ook als je die leert kennen, die zijn ook 99% van de tijd heel positief. En dat is oprecht. Die zijn gewoon echt enorm knuffelbaar. En die willen ook, en die kunnen ook met iedereen om en die zijn...
Ja.
Ook eender wat dat die meemaken. Ik heb meegemaakt dat Nicole en Nicole en Hugo meespeelden in de winterrevue van Stanny Krets. En die hadden vreselijk nieuws gekregen die dag zelf.
Mm-hmm.
Familielid van hun had het vreselijk meegemaakt. Maar s'avonds moesten ze spelen. En they did the show. En they did it like pros. En die hebben daarna nog met de mensen gebabbeld en vriendelijk geweest. En zo, ik zeg niet dat die daar vrede mee hadden of zo, maar... Die weten wel dat er zo'n dingen bij het leven horen. En ik weet het niet, die mensen hebben een soort die zijn misschien wel in het vat van de positiviteit gevallen. Ooit is.
En samen dan nog?
Samen dan nog. Hand in hand.
Ja. Maar nu ben ik wel blij dat ik weet waar die nummers vandaan komen. Allee, Lacht Naar Mij is geïnspireerd op de Dalai Lama.
Ja.
En dan Goedemorgen, Goeiedag.
Ja.
Heb je, ja,
dat was een bewerking van hun nummer. En ja. Ik was toen ook echt op die high. Ik was toen 35, 34. En ik was voor de eerste keer in mijn leven, maar echt diep, diep oprecht gelukkig. En hoe merkte dat je echt diep oprecht gelukkig bent? Is doordat er in je kop dat is. Er is eigenlijk niks dat ik wil.
Ja.
Beter als deze wordt het
gewoon
niet.
Gewoon content.
Content. Beter als deze wordt het niet. Het moet ook niet beter, want het is allemaal perfect.
Maar je bent zo lang bezig geweest al met die zoektocht. Maar toch heb je een burn-out gehad.
Ja.
Vorig jaar.
Ja. Ja, drie jaar geleden.
Of 3 jaar geleden was dat. Hoe ben je daar dan ingesukkeld en weer uitgeraakt?
Ik ben daar ingesukkeld omdat... ik heb gehoord van vandaag op morgen is dat heel snel gegaan. Ja. Lacht Naar Mij, bam, bam. En dan,
in elk tv-programma zat je...
In elk tv-spelletje, elke radio, constant.
Jurylid overal. Overal. Ja, ja.
Dus natuurlijk, allemaal heel leuk. Dus je wilt niet nee zeggen. Dus je pakt alles aan en iedereen zegt ook... Zie, het kan maar even duren. Je moet alles pakken. Ja, ja, alles pakken, 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 pakken. Doen, 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 doen. Maar natuurlijk ook dat pleaser-mentaliteitje in mij... dat ken ik, maar dat is niet dat die er niet meer is. Dus ik wou ook nog altijd iedereen pleasen. En ook online.
Ja.
En overal, heel de tijd. En wat maakte dat ik eigenlijk heel de tijd slons was en dat er voor Garissa weinig plek was. Ik zag mijn familie niet meer, vrienden niet meer. Ik nam geen vrije tijd om nog leuke dingen te doen. Elk feestje dat er was, ja, nee, ik kan niet. Dus ik was mezelf volledig voorbijgelopen. Letterlijk en figuurlijk. En ik was toen na die drukke periode op reis geweest en ik merkte voor de eerste keer, als ik terug alleen was, eenmaal op mezelf, dan wauw, ik voel me niet goed. Ik ben bang voor iets dat er niet is. Er is een stuk van mezelf waar ik niet meer mee in contact kan komen of zo. Ik was in het buitenland en slons bestaat daar niet.
Uh-huh.
Dus ik besefte van, ik heb 3 of 4 jaar heel mijn leven geleefd als slons en Garissa, where's she at? That girl, gone. Ja, yeah, gone. En dan ben ik echt in een diepe put gezakt. Ik heb paniekaanvallen gekregen van de ene dag op de andere. En dat is, in retrospect, is dat een dankbaar gegeven, omdat uw lichaam en uw geest zeggen, hold up, wait a minute. Want anders blijft het doorgaan. Met alle gevolgen van dien. Dus ja, nu heb ik zoiets van dankbaar dat dat gebeurd is. Ik zou het niemand toewensen.
Want hoe gaat dat dan als je paniek... Je krijgt een paniekaanval gewoon... random, ineens.
Van de ene dag op de andere.
Ja. Waarover, ik kan je dat benoemen, waarover die paniek gaat?
Dat gaat niet over iets. Dat is een gevoel dat overneemt. Dus je bijnieren maken alleen nog adrenaline aan.
Mm-hmm.
En de andere hormonen die adrenaline naar beneden moeten brengen, die werken niet meer of zo. Die zijn er niet meer. Dus je geraakt in een doodsangst. Bij mij manifesteerde dat zich als ik begon te draaien en ik dacht dat ik flauw ging vallen. En ik begon precies weg te hebben uit de realiteit. En alles wat dat de wereld was, begon als een soort vieze film of zo. En als mensen iets zeiden of lachten, dan was dat allemaal heel creepy. En als je het nog nooit hebt meegemaakt, is dat heel moeilijk om te omschrijven. Je hart slaat uit je borstkas, je handen beginnen te zweten, je wordt misselijk. En je gaat eigenlijk een soort doodsangst die dat je normaal krijgt als er een grote tijger op je springt. Maar er is geen tijger dat op je springt. Dus dat is een irrationeel gegeven ook. Dus je hebt een ongelooflijk gevoel van angst, maar dat is nergens op gebaseerd. En dat is eigenlijk, ja, dat is voor mij een paniekaanval.
En wat heb je dan gedaan eigenlijk? Ben je dan een tijdje gestopt met werken? In therapie opnieuw gegaan?
Ja. Ik heb toen alles gewoon... ik ben heel de zomer nog gaan optreden. Ja.
Met die paniekaanvallen?
Ja. Ja. Dat was toen een van de hoogzomers, dat was 2016. Ik had nog 40 optredens. Maar het maftige...
Ja.
Maftig is een woord dat ik met mijn vriendin heb gevonden. Maftig en maftig samen.
Ja.
Het maftige aan heel dat gegeven is dat als ik op het podium stapte, als slons, paniek weg was. Ja.
Dus als alter ego lukte
het wel. Als alter ego lukte het wel. En als ik dan terug van het podium stapte, bam, was die angst er terug.
Ja.
Heel, heel raar. Dus ja, je hebt zoiets van koekoek. Ik zei, I'm losing my mind, hè. Dat dacht ik. Ik dacht dat ik gekant worden was. Want ze voelt dat, hè. Hoe komt dat als ik op het podium sta als slons?
Ja.
Dat ik dat niet heb. En als Garissa dan wel. Dus op een of andere manier zijn het hart in de alter ego gekropen. Oh. Maftig toch?
Maar ja, en nu, maar het is volledig voorbij. Je bent er volledig uitgeraakt.
Ja, ik heb onlangs nog wel zo een lichtelijke paniekaanval gekregen. En dat was toen dat ik moest gaan discussiëren over een nieuw platencontract. Ja. Maar dan komt er ook weer ineens heel veel pressure. En dat pleaser-mentaliteitje komt weer boven. En er wordt weer veel van jou verwacht, of niet. Of dat denk je dan. En dan had ik het ineens even terug.
Oh, ik vind dat wel heel herkenbaar, hoor.
Ja?
Ik denk voor veel mensen. Ja, Sven kijkt een beetje raar, maar Sven is iemand... Ja, ja, jij zit niets. Ik bedoel, ja, maar jij zit ja, gewoon.
Ik ben geen
heel...
pleaser.
Sven is een van de meest stabiele mensen die ik ken. Dat is samen met mijn lief. Ja, dat is waar. Jij zit ja, zo.
Het is daarom dat we onze tijd verdelen. Heel... Ik neem ze een paar uur per dag, neem ik haar van mijn rekening en de andere uur neem Tom van zijn rekening.
Nee, maar zo.
En samen kunnen we de anker zijn. Ja? Nee, maar weet je wat ik heel boeiend vind aan het begin, wat je vertelt van dat verhaal? Ik hoor heel erg veel fysieke dingen ook. En dat is misschien ook wel belangrijk om het te begrijpen. En in die zin begrijp ik het ook wel, dat je op een bepaald moment zoveel dingen doet, dat je lichaam ook echt uitgeput raakt. Dat er zoveel prikkels, zoveel informatie, zoveel dingen die moeten. En dat je daar gewoon, ja, ergens raak je doodvermoeid.
Ja, je eet ook niet meer gezond.
Voilà, al die dingen
dus,
samen.
Dus je lichaam, want ik ben mezelf dan daarna ook beginnen volkappen met supplementen, vitamine B, magnesium, vitamine C, en visolie, en spirulina's en
ja.
water, ook om die toxines, die dat dan misschien opgebouwd zijn. Ja, dat is ook zoiets. Dus het is zowel mentaal, maar ook fysiek.
Maar ook fysiek, hè?
Ja. Je lichaam wordt uitgeput, je hebt niet meer genoeg voedingsstoffen, waardoor dat je lichaam op den duur dingetjes begint uit te schakelen. Je schildklier... werkt niet meer zo goed, dus die kan de hormonen niet meer zo goed regelen en uw bijnieren werken niet meer zo goed.
Voilà.
Dus je krijgt alleen nog een overlevingshormoon, en dat is adrenaline en cortisol. En uw endorfinetjes en serotoninetjes, die zijn zo goed als onbestaande.
En plus, in je hoofd heb je jezelf geen rust gegund al die tijd. Nee. En dat is zo superbelangrijk.
Ja.
Maar ja, je moet het kunnen, hè. Je moet tijd vinden. Bij mij is dat dus wandelen, hè. Ik ga elke dag een paar uur wandelen. En dan ben ik soms met niks bezig. En dan ben ik eigenlijk wel met dingen bezig, maar het hoeft niet.
Mm. Maar heb je ook zoiets gevonden, zoals...
Meditatie.
Ja, yoga.
Ja. Ja. Nee, yoga niet, maar meditatie. En ook terug naar de simpele dingen gaan. Gaan wandelen met vrienden. Langs mijn ouders gaan. Is gewoon zitten bij mijn broers en de kinderen. En zo naar de basis van de mensen die dat mij kenden van voordat ik...
De goede, al vertrouwde dingen.
Ja. Ja. Waar ik ook niemand hoefde te zijn.
Behalve het kleine meisje.
Ja.
En ben je daarom van ons afgestapt eigenlijk?
Dat is misschien de nieuwe periode dat ik dan wel gestart ben. En misschien is dat een soort psychologisch luik, dat ik een volgend luik, of is dat een
nieuwe stap, nieuwe fase, zoiets.
Maar die van ons had ook heel veel nog heel veel aan halve euro. En dan een tippetje slons. En wat dat ik nu wel mijn eigen heb voorgenomen, sinds dat gebeurd is, van dat tippetje gaan we niet meer doen. Ik ga gewoon Jarissa als lonsen. Ja. En if you feel bad, dan mogen ze het weten.
Ja.
If you want to cry, mogen ze het weten. Alleen maar door mezelf te zijn, kan ik dit volhouden en anders niet.
Ja.
Zeg, de naam van deze podcast, we zijn ondertussen bijna een half uur weg. De naam van de podcast is Het Leven Begint Bij 40. Voor veel mensen blijkt dat voor een stuk waar. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je bent al 40 jaar bezig. Maar het is voor veel mensen wel een keerpunt. Kan je daar iets in voelen of in... Inzien?
Rond die leeftijd, hè? Dus 40
jaar. Want je bent nu 41, hè?
Maar zeker, bijvoorbeeld die burn-out is bij mij gekomen op mijn 38. Dus ik heb echt een hele grote persoonstransformatie-achtige midlife-crisis/weet ik veel van alles nog wat je had. En het is effectief zo dat de rust in je hoofd is iets wat daar misschien iemand van 26 nog niet echt kent. En dan vind ik wel zo van... Wauw, ik ben nu wel blij dat ik dat bereikt heb. Hoe ouder dat... Nee, hoe meer ervaring dat je hebt in het leven. Hoe meer dat je dingen kunt relativeren. En hoe beter dat je in staat bent om de rust te bewaren of op te merken wanneer dat de rust ontweg hebben is. En in dat opzicht vind ik dan wel dat het een cadeau is om... op level 41 te zijn gerokt.
Level 41, dat klinkt al fantastisch.
Zullen we nu stoppen met 41 jaar, maar level 41, level 5... Oh, jij zit al op level 65, wauw. Mag ik nog veel leren voordat ik daar zit? Ik voel me daar nu als op level 41.
Want we hebben al heel veel mensen in de podcast gehad die eigenlijk op 40 jaar wel, moet ik het zeggen, de schaapjes op het droge hadden in de zin van een goede job en een gezin. Maar jij bent single en ook kinderloos.
Kinderloos en ik heb een heel onzekere job.
Ja. Ja. Ook. Dus ik vind dat, we hebben echt zo'n atypische podcast.
Ja, dan leer ik los tegen alle verwachtingspatronen in.
Ja.
Vind je dat goed? Dat is je bewuste keuze?
Dat is een bewuste keuze.
Elk onderdeel daarvan?
Ja.
Of toch? Ja.
Ik zou met iemand kunnen samen zijn, ik zou dat kunnen. Maar dan, nee, ik geloof dan, ik noem mij dan heel eriferi, maar ik geloof in de ware liefde.
Ja.
Ik geloof niet in settelen van, oh ja, ik ben nu 41, ja, volgens de statistieken moet ik nu, ja, voilà. Nee, dat kan ik niet doen.
Ja.
En kinderen, ja, daar geloof ik dan ook in als dat in een perfect mooie symbiose kan, dan misschien wel. Maar ik ben het tot nog toe niet tegengekomen en ik heb echt niet de drang om bewust ongehuwde moeder te zijn. Ik heb ook die klok niet dat die al een tijd zo tik, 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 heb ik niet.
Het moet gewoon kloppen helemaal en dan kan alles.
Ja, dan kan nog van alles. Hè. Ja. Hetzelfde geld kom ik op mijn 47. Mathias Schoenaerts tegen.
Dat is hem toch wel, hè? We moeten al niet meer vragen naar je favoriete one-night stand.
En dan zegt hij, ja, zeg, wat is het? Gaan we niet ook wat kindjes adopteren, gelijk Madonna? Dus ik, ja, dat is goed, man, we doen dat.
Maar heb je al echt ware liefde gekend in die 41 jaar? Of ben je altijd al zo...
Nee, ik heb echt al heel mooie personen gehad die mijn leven verrijkt hebben. Ja. Sowieso. En ik ben al heel verliefd geweest. Ik ben ook al heel verdrietig geweest. Maar de ware liefde, als het dan de ware liefde was, dan
was die er nog.
Dan was het er nog. Of dan heb mijn gevoel daar toch nog geweest of zo.
Mm-hmm.
Ik heb wel bijvoorbeeld iemand ontmoet, jaren geleden, die dat voor mij heel veel veranderd heeft in hoe dat ik naar de liefde kijk. En in dat opzicht... heeft hij een heel belangrijke rol vervuld in dat verwachtingspatroon van wat dat liefde moet zijn.
En wat moet het zijn?
Wel, hij heeft mij geleerd dat... we spreken allemaal zo onvoorwaardelijk liefhebben. Hè? Dat is zoiets wat we allemaal uitspreken, maar we weten eigenlijk niet wat dat wil zeggen. Of we vinden dat heel moeilijk. We kunnen dat voor onze kinderen onvoorwaardelijk graag zien. Maar voor een partner, onvoorwaardelijk graag zien, dat
tuurlijk
is dat
niet.
Een andere.
Dat is, ook wat...
dat is een hele moeilijke.
De voorwaarden moeten toch een beetje kloppen ook.
Maar... hij heeft mij geleerd dat wij van elkaar kunnen houden. En dat hij ook, of ik, ook van andere mensen kunnen houden. En nu denkt iedereen, oh ja, soms zat er zo weer mee. Dat
soms is een swing. Soms is een swing.
Wat heeft hij mooie principes bijgebracht?
Het brainwashen is gelukt. Nu willen al die mensen weten, hoe krijg ik mijn eigen vrouw ook zo ver?
Dus ja, het is echt niet, het is niet gespecifieerd op het seksuele, maar gewoon vanaf dat je elkaar eeuwige trouw belooft, dan schakelde een hoop andere mogelijkheden van je leven ook nog uit of zo. Misschien zeg ik dat onduidelijk. Maar,
dat je dan niet kunt leren van anderen of zo?
Hij heeft mij geleerd van dag tot dag te leven.
Ja?
Dat is ook zoiets dat we heel... Ah, maar ik leef van dag tot dag. Echt? Really?
Ja.
Maar...
Als ik dat hoor, denk ik... Nee. Oh, nee. Ik vind dat vermoeiend. Het leven is al zo moeilijk. Allee, zo vermoeiend. Drama. Dan heb ik toch liever iemand die echt naast me staat, waarvan ik 100% zeker weet, we zijn er voor elkaar altijd.
Dat weet je toch nooit?
Maar wel bij mij. Ik ben echt... Ja, ik wil ook echt nooit iemand anders. Ik weet dat dat naïef klinkt, maar ik ben er zeker van dat dat... Ik wil dat ook, snap je?
Ja.
Ik wil daarvoor blijven gaan, omdat dat mij vermoeiend lijkt om zo ook nog... Goh, ook nog open te staan toch voor anderen ook van dag tot dag leven, dat vind ik ook al een moeilijke. Zo van...
Het is nu 10 jaar geleden dat we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. En om de zoveel maanden hebben wij nog even terug contact.
Ja.
En... hij kan af en toe met iemand zijn. Ik ben ook al met andere mensen geweest. Maar de liefde die we voor elkaar hebben, is er nog altijd wel. Maar ik hoef die niet hier aan mijn arm gekneveld te hebben om te weten dat die houdt van mij.
Maar dat is dan eerder een vriendschap, toch?
Ja, er zit
is dat
er
toch
nog
meer?
Een laag bij.
Ja?
Ja.
Ja.
Er zit toch nog een laag bij. Ook omdat we hebben wel een romance beleefd samen.
Ja.
Hè?
Oh, dan was ik jaloers. Moest mijn Tom zo iemand hebben, hè? Zo van, ja, daar zit nog een laag bij bovenop die vriendschap. Ik zou dat niet moeten hebben. En andersom, ik heb dat ook niet, snap je? Ja, allee, ja. Ja. Ik heb echt zo geen vrienden met wie ik dat heb en hij heeft dat ook niet. Dat maakt het, dat maakt het gemakkelijk.
En zijn liefde voor mij staat niet in de weg dat wij ook iemand anders heel graag veel liever misschien nog kunnen zien.
Ja, ja, ja.
En dat is de moeilijke, hè?
Ja.
Maar ik weet nu, ik ken dat.
Ja.
Ik weet dat voor mezelf, dus ik moet ook leren dat iemand anders dat ook kan hebben.
Ja. Dus jij bent niet jaloers?
Oh, jawel.
Ja, ah, wel, maar dan is dat toch verschrikkelijk moeilijk.
Maar je moet de hele tijd om werken.
Oh. Ah. Ik vind het mooi, hoor. Het is een hele... Maar ik,
het is een uitdaging. Dus
dat is zeker een uitdaging.
Een van die vraagjes was, wat kan beter? Daar ben ik nog altijd aan het werken.
Jaloezie,
ja, 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 ja.
Allee, aan die onvoorwaardelijke liefde. Van wat houdt dat nu in en hoe doen we dat nu echt?
Ja.
Want een van de grootste... vrijheden in dit leven is vrij zijn van verlangen.
Ja.
Dus dat je niet verlangt dat je een hele tijd, of je hebt niet een hele tijd hem nodig om je te bevestigen in wie dat jij bent. Dat is vrijheid.
Dat vind ik iets anders. Dat vind ik een dus mooie.
Hij heeft me dan voor een deel geleerd. En dat is iets waar ik weet dat ik nu voor de volgende hopelijk 60 jaar ik nog minstens rondwandel op deze bol. Dat zal altijd een uitdaging blijven, maar dat is wel het doel. Vrij van verlangen.
Wow. Maar, en zijn ze op zoek naar iemand of laat het gewoon over u heen komen? Van, we zien wel, als ik iemand tegenkom, het moet niet.
Ik ben echt niet op zoek. Ja. Nee.
Geen Tinder?
Oh nee, god nee. Ik heb ooit eens 2 dagen op Happen gezeten, dat was het.
Maar is dat, wat is Happen ook alweer? Dat is,
dat is dat je zo ergens voorbij wandelt en dan zie je daarna, ah, die was in de buurt. Ah, die was in de buurt.
Oh, ja, 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 ja.
Oh, daar heb ik nooit van gehoord.
Dus dat is goed voor in het buitenland. Hè? Zo over de Ramblas in Barcelona en daarna die liep daar ook in de buurt. Dus
ja, 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 ja.
Vanavond misschien iets gaan drinken.
Ja.
Maar,
en heb je dan echt zo afgesproken via Happen?
Nee, nee, zo hallo, wist. Oh nee, god, nee, dan terug, nee.
Nee.
I don't like it. Ik ga van spontane dingen snoepen en dan old school of zo, maar...
Ja. Op café?
Op café.
Gaat je op café?
Ik ga graag op café.
Ja?
Ja.
Wat drink je dan?
Dan heb ik er vanaf. Soms een thee citroen, in het begin.
Bodemke leggen, zegt.
En dan kavaatjes drink ik graag.
Ja?
En als in iets chiquere keet is een goede witte wijn.
Ja?
En mijn grote... liefde is nog altijd rumcola.
Echt?
Ja, dat is mijn grote liefde.
Maar noemen ze dan een Bacardi cola dan?
Nee, een Bacco is geen echte, echte rumcola. Nee. Want Bacardi, voor de echte rumdrinkers, Bacardi is Amerikaans.
Ai.
Dus het is gekaapt van de Cubanen.
Ja.
Dus in Cuba zeggen ze, een Bacardi is een kleine leugenaar. Alleen Cuba Libre is een kleine leugenaar, want Cuba is helemaal niet vrij of zoiets. Dat was, maar Bacardi is gekaapt door de Amerikanen, dus Bacardi is volgens de Latino's niet, echt niet meer dat.
Maar je hebt een café gehad toch ook?
Ja,
hè?
Ja.
Ja, ja, ja,
ja.
Ja, dus je bent echt wel een nachtmens.
Ja, ik ben een nachtmens en ik heb altijd... Ik weet nog als kind, als mijn ouders dan in de jaren 80 was dat normaal dat kinderen mee op café gingen en zo. Dat was helemaal niet awkward of zo. En ik wist dan zo, als mijn papa dan een pintje of 3 uit had, zo... Ja, het kan zijn dat we blijven hangen.
Ja, dat had je toen al.
Ja, zo 9, 8 jaar. Zo, oh. Zo buiten spelen op pleintje en dan zo je eigen niet meer laten zien.
Ah, ja, ja, ja.
Zo, dan vergeet je misschien dat wij er zijn en laat je dan nog maar een pintje drinken en dan kunnen wij lekker blijven hangen tot dat donker is.
Ja.
Vind je het fijn om een beetje zat te zijn?
Ik hou wel van tipsiness, ja.
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 Maar niet van de katers?
Nee, de katers is het bijproduct dat we... Nee, ja.
Spijtig, hè?
Maar ik heb geen zware katers. Hè. Ik heb geen hoofdpijn of geen misselijkheid of zo. Ik ben dan gewoon heel suf.
Oké. Okay. Ja, dat valt goed. Dat valt goed mee. Hè?
Maar dat is omdat je weet wat dat je drank is.
Aha.
Als je... Ja, voilà. Dan denk ik dan...
Ik kan alleen maar wat, hè?
Wat,
ja, ik kan wel een beetje zat zijn, maar dat is al na 1 glas.
Ja, ik ben direct zat. Dat is niet normaal. Ik drink
3. Zalig.
Dat is echt niet fijn.
We hadden dus
een meeting op een restaurant. En Sven zei van, ah, kom, drink maar kavatje. Ik zeg, kavatje. 3 slokken, ik kon niet meer functioneren. Hè. En moest ik zo een week later bellen naar hem van, wat hadden we eigenlijk besproken? Want ik ben 3 slokken, hè.
Ik kan maar
1 ding drinken. Vodka Red Bull. Omdat ik dan zo vodka door een beetje zatjes en Red Bull, dan blijf ik toch nog alert. Zo, ja. Dat is het enige.
Dat ja, is zo, vergif, hè.
Dat is echt vergif, hè. Dat is echt vergif. I know, maar...
Ja, cola ook, zijn, hè.
Oh, I know. I
dus
know.
Ik heb dan ook een tijdje geprobeerd om rum puur te drinken, maar ja, dat nee. Nee. Dat was geen optie.
Nee. Nee. En, helpt het in gesprekken, in contacten, zo'n heel klein beetje tipsy? Vind je dat leuk, daardoor die sfeer op café, de mensen anders met elkaar, voor jou?
Ja, natuurlijk. En iedereen die al eens iets drinkt, weet dat er bepaalde barrières verdwijnen. Ja. Je begint inderdaad ietsje...
Je hebt geen app nodig, hè? Je hebt er geen app meer nodig, hè? Nee. Van, ah, die was hier ook.
Is niet nee, dan zeg je, hey, sugar, nou, maar ze gaan hier speciaal voor mij voor de bingo. Ja, en dan inderdaad wat meer, je bent wat franker, je hebt wat meer ja. noten op je zang. En niet mensen zullen zoiets hebben, ja, maar soms heeft toch al meer dan genoeg noten op haar zang. Ja. Maar ja, die vrijheid van dat tipsy zijn, dat vind ik een heel fijn gevoel. Maar je zo, inderdaad, als je, want dat heb je alleen als je een beetje gedronken hebt van och, kom, geef er ons nog een, morgen zien we wel.
Ja, ja, ja.
Als je nuchter bent, dan is het niet van, nee, dat gaan we niet doen. Nee, ik moet morgen om 7 uur opstaan. En dan heb je 2 kava zitten en dan zeg je, och, kom, geef er nog een.
Ja, oh my god, we zullen morgen wel zien. Wel. En dan dus... Oh, dat wil ik nog eens herbeleven. Dat is al zo lang geleden.
Een bepaald manfoutisme dat ineens de kop opstikt.
Ja, voilà, inderdaad. Dat gaat inderdaad naar 2 kava's. Zeg maar, en is dat iets dat je ooit misschien nog opnieuw zou willen doen? Want heb je een plan B? Want je hebt nu net een boek uit, een nieuwe cd. Denk je daar soms over na, over de toekomst, hoe dat allemaal gaat evolueren?
Ja, tuurlijk denk ik er wel over na. Want ik heb dan ook zoiets van, ja, ik kan... Hè? Als ik nu 60 ben, kan ik dan nog altijd staan rappen. En dan heb ik zoiets, ja, maar waarom eigenlijk niet?
Tuurlijk.
Want de mannen die daar... Hip-hop is een jonge urban culture. Dat bestaat sinds 1984. De mensen waar ik naar opkeek, die zijn nu ook 60. Ik ben vorig jaar naar Ice-T gaan kijken. Die is 60. Die is toch nog altijd te roepen van... Copkiller, fuck the police. Hell yeah. En 60 is de nieuwe 30, hè.
Voilà.
Hey, mooi. Dat is al een mooie prijs. 60 is de nieuwe 30.
Maar natuurlijk hoop ik dat ik in entertainment kan blijven werken.
Ja.
Maar als ik het zout op mijn patatjes niet meer kan verdienen, dan moet ik iets anders gaan doen. Hè. Dus ik denk er dan wel over na. En dan denk ik van, ja, ik spreek 4 talen. Ik ben niet op mijn mond gevallen. Ik zal wel iets vinden, zeker. Ik heb een A1. Misschien zo van die cruises met slongs.
Ja, ik zo, dus Nicole en Hugo, die komen weer
ja, naar niet boven. Dat ik kon zingen dan, hè, maar dat ik zo een tour kon doen zo voor mensen in Thailand of zo. Hè. Ik ben al veel in Thailand geweest. En dan zo een tour met Sons in Thailand, zo, een 17-daagse.
Ja.
En dan voor een hoop Belgen zo, oh ja.
Dat zou
ik weet
nog
wel de plekjes en zo, ja, zoiets.
Ja, want ja, als je geen gezin hebt, heb je ook veel mogelijkheden.
Voilà,
hè?
Veel vrijheden.
Voilà.
Ik moet niemand om 7 uur 's morgens wakker maken om tegen een goesting naar de school te gaan.
7 uur 's morgens? Dan heb je chance.
Je wordt ook niet midden in de nacht wakker gemaakt.
Nee.
Door iemand die zegt, torst!
Ja.
Mama, ik heb pipi gedaan.
Mama, ik heb buikpijn. Nee, je wilt gewoon niet meer op, niet meer slapen. Nee, mama, ik heb dit, mama, ik heb dat.
Ben je bang om ouder te worden? Maar echt ouder worden? Ben je daar mee bezig?
Ja, dan komen we terug op die levels. Hè. De maatschappij... volgens de maatschappij, zeker voor vrouwen, gaat het in een houdbaarheidsdatum. Er is nu wel een soort evolutie aan de gang dat vrouwen stilletjes aan toch na hun 40 nog ertoe doen.
Wat bedoel je in de media? Bedoel je
de media, maar okay. Ja, ook jobniveau. Om maar eens solliciteren als vrouw van 45.
Mm-hmm.
It's not the same anymore. Mm-hmm. Je wordt echt afgestraft op die leeftijd. Dus ik vind inderdaad levels, laat ons dat invoeren. Maar natuurlijk, ik heb alleen maar bang om oud te worden... En te dementeren of zo.
Mm-hmm.
Of niet meer te kunnen gaan of zo.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk iedereen zijn koningsdroom. Hè? Van ja, ik wil wel oud worden, maar gezond.
Ja, ja, die aftakeling schrikt ons af.
Aftakeling heeft iedereen bang voor, denk ik, toch?
Mm-hmm.
Ik wil niet heel behoevend worden. Ik denk dat het heel pijnlijk is voor mensen die in een zorgtehuis zitten, voor te weten dat ze altijd onafhankelijk zijn geweest, die onafhankelijkheid terug moeten afgeven en worden behandeld als kinderen terug. Ik vind dat hartverscheurend.
Mm-hmm.
Ben hier met uw boterhammen, hè? Sloms.
Zo, echt, dat gaat toch niet?
Zet ik dat hier op tafel? Zet ik het hier op tafel?
Waar liggen uw tanden? Zet uw tanden nu weg?
Dat is nog erger, dat. Nee, maar bij tanden. Waar is uw oorapparaat? Dat snap ik het. Maar als gewoon eten wordt gebracht, worden die mensen soms toegesproken als kleine kinderen.
En vaak ook... En dan...
Maar soms is het nodig, hè. Ah ja, dat is erg.
Ja, bij u is het nodig.
Jongen. Ik heb ooit gewerkt in een bejaardentehuis als jobstudent. En dan moest ik ook zoals mee ja, die mensjes eten geven en zo, hè. Maar ja...
Soms is het nodig.
Soms is het nodig, ja. Dat is... ja.
Maar,
bij sommigen niet. En dan, omdat er bijvoorbeeld heel weinig personeel is, moet iedereen... om 5 uur in zijn bed liggen. Ook als het zomer is en tot 11 uur licht.
Ja, ja, want er is
5 uur s'nachts in je bed.
Verschrikkelijk.
Ja. Ja, nee, dan, ik zwaar, dan ga ik mijn temistas opsparen. Ja. Ik kan ze in één keer slikken.
Met een glas rum. Met een goed glas rum. Ben je bang voor de dood?
De dood niet. Daar ben ik niet bang voor. De dood op zich niet. Daar ben ik helemaal niet bang voor. En dan ja, mensen willen zeggen, oh, die is weer zweefd heeft. Ik geloof niet in leven na de dood.
Je gelooft wel in leven na de dood? Echt?
Ja.
Maar en hoezo dan? Wat denk je dat er gebeurt?
Ik ben onlangs weer veel over aan het lezen, over bijna doodervaringen.
Ja.
Maar dan vanuit de wetenschappelijke dokters dat daarmee bezig zijn, die dat daar onderzoek naar doen. En ik ben zelf ook al uitgetreden door middel van meditatie. Dus ik ben al los geweest van mijn lichaam, heel bewust.
Alblieft.
Ja, andere. Wat? Wat zie je nou? Ja, ik ben...
Dat gedroomd?
Nee, dat was niet aan het dromen. Het was heel bewust dat het gebeurde.
Waar waren we dan naartoe?
Ik ging gewoon buiten uit mijn lichaam. Dus het was een soort meditatie en dat was erop gericht om een out-of-body experience te hebben. En ik had ook zoiets van, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik kan het eens proberen. En op een gegeven moment begeleidt u dus in die meditatie. En die zegt, je moet nu met je lichaam beginnen rollen, maar met je mind... En niet met je lichaam, dus ik begin dat te doen. Zo, ik stel me voor dat ik begin te rollen. En op een gegeven moment begint mijn lichaam op een heel hoge frequentie te vibreren. En ik word in de zetel geduwd. En er is een soort stem die zegt, je moet niet bang zijn, je moet niet bang zijn, je moet niet bang zijn, je moet niet bang zijn. Dus ik geef mij over en ik floep ineens uit mijn lichaam.
Mo.
En ik ging zo in...
Dus je ziet die twee keer staan.
Ik zag mijn eigen in de zetel liggen. En ik zo. Maar ik had hetzelfde bewustzijn als nu. Dat is niet dat ik etherisch was of zo. Ik had zoiets van, alles in mij naar liggen. Hier hang ik dan. Waarna?
En toen dacht je,
en ik zo,
ik
heb ergens gelezen dat je dan ook gewoon door de muren en zo kunt. Dus ik vlieg door de muren. Ik ging ineens in het midden van de straat. Ik zo, oké, goed.
Nee. Zo, maar alleen, jongen.
Ik zo, waarna? Ik zo, ik kon niet zo'n stratosfeer. Dan ga ik dat eens doen, hè.
Ja.
Dus ik vlieg naar boven. En ik denk, ik hang hier in de stratosfeer. Dat is gewoon de planeet. Ik zeg, maar dan ken ik juist gelijk Superman de rondhoek. Maar echt met datzelfde Garissa-bewustzijn, hè.
Ja.
Ik was gewoon mezelf helemaal. En een paar keer rond de planeet, ik denk...
Goed ging erop.
Nu nog, gelijk Superman. En ik ging zo... Ik zo... Doe. En ik denk, van nu dan... Dan ga ik naar de zon. En ik was onderweg naar de zon. En ik zo... maar hoe raak ik nu terug? En met dat ik dat dacht, word ik gecatapulteerd en kom ik bedaf terug in mijn zetel. Ik dacht, wow, what the fuck was this? Waarom heb ik dat juist meegemaakt?
En dat was zonder verdovende middelen. Ja, ik wou dat zeggen, dat is echt puur meditatie, gewoon je mindset.
Ik treed even uit mijn lichaam nu en ik treed in het lichaam van een luisteraar die nu aan de andere kant van de podcast zit en die zegt,
is zo zot als een achterdeur.
Ja,
ik zou mensen dan toch aanraden om het boek van Pim van Lommel is te lezen.
Ja?
En het boek van Alexander Ebener. Twee artsen. De ene is een neurochirurg en de andere is een hartchirurg. Die hartchirurg is altijd bezig geweest met die buiten bijna doodervaringen te registreren. Heeft er echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dokter Alexander Ebener is neurochirurg en heeft zelf een bijna doodervaring meegemaakt. En heeft daarna heel zijn carrière omgegooid en zijn leven daaraan gewijd. Maar dat is neurochirurg, dus zoiets van nee, dood is dood. Hersendood is dood. Ja. Er is wat dat geleerd. Maar dan met hem natuurlijk zelf heeft meegemaakt, eet hem zoiets van, wauw.
Maar wat gebeurt er dan? Allee, wat denk je dat er dan gebeurt als je sterft? Maar gaat je geest dan, komt die geest in een nieuw lichaam terecht? Of blijf je rondzwerven? Allee, wat...
Ik denk dat we terug een soort van geheel worden met de universele energie.
Maar bewust?
Met een soort van bewustzijn, maar niet meer... je hebt nog wel bewustzijn van welke entiteit dat je bent, maar je bent een soort van geheel. Hoe moet je dat uitleggen? Je bent niet meer afgescheiden. Er is niet meer zoiets als afgescheidenheid. Alles is één of zo.
Ja. Maar en geloof je dan ook in zo van die sixth sense-achtige toestanden? Zo in paranormale of in... contact zoeken met...
met de overledene.
Voilà.
Ik geloof dat dat kan, ja.
Ja?
Ja.
Heb je dat al gedaan?
Ik liet vroeger soms een madammetje komen in het café, omdat een café is een plek waar heel veel mensen binnen en buiten komen. Mm-hmm. En sommige mensen hebben energie bij. Je kunt soms ergens binnenkomen en zoiets hebben, wow, het is hier geladen. Oeh, wat mag je dan? Een raar sferkje. Something like that. Ja. En ik liet geregeld iemand komen die dat dan zo gezegd... Hè,
proper maken.
Zo gezegd zeggen, hè, Sven, de energie kwam opkuisen.
Ja, ja.
Een beetje het huis kwam zuiveren. Ja, maar op een gegeven moment was mijn vrouwtje overleden, want ik had ook een gepensioneerde bingo-club. Ja, ook dat.
Mooi.
En dus overleden geregeld mensen. En één vrouwtje, dus die vrouw met die energiezuivering, die komt in de zaal, die zo, ja, ik zie hier zo, daar op dat plekje, nog een klein, bazig madammetje met een brilletje. Maar ik zeg niks, hè. Ik zeg niks. Ik zeg,
ja.
Dat kan. Dat kan. En die gaat verder het huis opkussen en bla, 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 bla. En daarna komt die dan aan tafel, die doet een ritueeltje met een Maria-beeldje, steentjes, kaarsjes. En die begint zo wat in transe te gaan. En die zegt, ja, ik denk dat het opgekust is. En ik voel zo rillingen over mijn rug gaan. Ja. Ik zeg, Georgette, ik denk het niet. Ik zeg, zou er nog eens even terug in trance willen gaan? Want ik voel nog tegen een tender, kunnen nog eens even terug gaan. Wat bleek? Dat madammetje was blijven hangen, want die wou vergiffenis vragen aan haar echtgenoot.
Maar, en hoe wist die dat dan, Georgette?
Die geeft dat door.
Dus die, dat vrouwke zei dat tegen Georgette? Ja. Van, en dan?
Daarom dat die blijven hangen was.
Ja.
Om dat duidelijk te willen maken. En ik kende die haar echtgenoot. Maar ik wist ook, die een echtgenoot is... Zoals Sven, heel nuchter en heeft zoiets van spoken en zo. Hey, hallo. Dus er moest iemand dat aanbrengen aan hem.
Ja.
Wat die dat hij vertrouwde.
Ja.
En ik was dan die persoon, dus die was blijven hangen. Omdat door mij door te geven... Ja, Sven is aan het zuchten.
Nee.
Ik vind dat boeiend.
Nee, ik vind het ook boeiend.
Ja.
Dus die mensen hadden 40 jaar een huwelijk gehad. Maar dat was een gelukkig huwelijk. Dat is ook wat hij tegen mij zei. Zeg die aan u, welke vergiffenis vraagt hij? We hebben een ongelofelijk huwelijk gehad. Maar hij heeft ervoor nog een huwelijk gehad. Waar twee kinderen zijn gekomen. En sinds dat nieuwe huwelijk heeft hij die kinderen niet meer gezien.
Ja.
En ik denk dat zij zich verantwoordelijk voelde voor het feit dat hij afstand heeft genomen van die twee kinderen. Nadat zij gestorven is, vergiffenis heeft gevraagd, is er van alles gebeurd. Is die oude vrouw terug op zijn pad gekomen... Heeft hem op een of andere manier die kinderen terug... Ik ben met hem mee naar Griekenland geweest voor die kinderen terug te ontmoeten en dit en dat. En is dat allemaal terug goed gekomen.
Ja. Mooi verhaal, sowieso.
Mooi verhaal.
Sowieso mooi verhaal.
Mooi verhaal. Maar voilà. Up to you. Iedereen doet het.
Ja.
Je moet het zelf meemaken voor te ervaren of het voor u iets is of dat je erin gelooft of niet.
Voilà.
Maar dat is niet... We kunnen hier nog een paar podcasts vullen. Ik heb nog zo van die dingetjes mee.
Maar je weet, je hebt mensen die daar nooit in geloven en je hebt mensen die daar iets gaan uithalen.
Ja.
Ik bedoel, voor die mensen is dat een supermooi verhaal.
Ja. Wat het leven na de dood betreft, hadden hier in dezelfde podcast professor Jan Braakman. Die ken je misschien. Super, je moet zeker eens beluisteren. Interessante man. Die zei, er is na... filosoof, hè, er is... Het zou afschuwelijk en gruwelijk zijn dat er na de dood nog leven zou zijn. Het stopt gewoon, want wat zou het erna zijn? In eeuwigheid en op welke manier? En zo denk ik er ook wel over. Gedaan is gedaan.
Als dat voor u rust en vrede geeft, is dat fijn. En voor sommige mensen geeft het gewoon heel veel rust en vrede om te denken of te weten dat er hierna nog iets is.
Te weten,
zelf. Wat dat de algemene beschrijving is bij mensen die dat in bijna doodervaring hebben, is dat als je opstijgt, dat er niet zoiets is als... verdriet of gemis of spijt. Alles wordt duidelijk. Dus als je opstijgt, heb je ook zoiets van... I'm fine. En de mensen dat je achterlaat, op het moment dat die opstijgen, they'll be fine too.
Want dat is geruststellend op zich.
En dit leven is een soort van leerproces. Dat is, volgens de bepaalde... filosofieën of denkwijze, is het eigenlijk God die dat zichzelf wilt ervaren door middel van ons. Wij zijn allemaal extensies van God. Like kleine tentakeltjes. En God leert zichzelf kennen door onze menselijke ervaring.
Allee.
Dat is bijvoorbeeld een zienswijze
dan heeft hij met ons drie al zeer verschillende ervaringen
gehad.
Denk
ik, ik denk toch wel dat ik mijn strepen verdiend heb.
Het leven...
Maar, moraal van het verhaal, ik wil toch uw boek lezen.
Ah, voilà.
Absoluut.
Lacht naar mij.
Lacht naar mij, ja.
Voilà. Een goede boek voor onder de kerstboom.
Ja, hey, wauw. Ja, echt. Sven is misschien...
Ja, ja. Maar ik ben wel zeer... Ik vind het allemaal zeer boeiend, sowieso. Maar het leven begint dus wat dat betreft... Goh, maar amper bij 40, als we een stukje van God zijn, dan zijn we al lang bezig en gaan we nog lang door moeten
en
gaan.
En is deze gewoon even een momentopname.
Een zucht. Hè, vandaar mijn zucht. Ja. Af en toe. Soms dat is echt super, super,
ik
super vond
het,
boeiend.
Ik wist dat het een hele toffe podcast ging zijn. En dat
super
is
interessant.
Ja, ik vind het heel gezellig. Ik vind het leuk om over zo'n dingen te praten.
Ja, ik ook.
En
ik vind het heerlijk.
I feel alive.
Oh. Maar Sven is, hè? Nee, Sven is iets nuchterder gewoon. Zeg ik het dan toch gewoon.
Ik vind, nee, maar ik zeg niks anders. Ik zou ook iets anders zeggen. Als ik flauwekul zonder meer. Maar ik vind het heel boeiend hoe je in het leven staat. En hoe je op zoek bent naar het geluk. En hoe het voor jou werkt. En voor anderen werkt. Heel tof. Dankjewel, Slongs.
Merci, Slongs. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe. Joe 70s en Joe 80s.